Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders. Wanneer wij deze bekende woorden horen, gemeente, vanuit Psalm 23, dan denken we toch direct aan de viering van het heilige avondmaal. En dat is toch de maaltijd waarin de Heere als de herder de zijnen, als zijn schapen op een bijzondere wijze, bij brood en bij beker, in zijn heil wil doen delen. En dat is volkomen terecht. Maar toch in Psalm 23, daar wordt het nog even uitgebreider gezegd. Zoals een herder de voedingsplaats voor zijn schapen uitzoekt, de grazige weiden, de stille wateren, om zo in hun levensonderhoud te voorzien, waarbij het oog op hen geslagen is om over hen de wacht te houden en tegenover de vijanden. Zo, zegt Psalm 23, zorgt de Heere voor zijn gunstgenoten. En dat wil zeggen niet alleen in geestelijk opzicht, maar ook in natuurlijk opzicht. En dat ze onder zijn hoede mogen leven, mogen eten en mogen drinken, zowel in natuurlijk als in geestelijk opzicht. Die twee die worden nog wel eens van elkaar gescheiden, in die zin dat we soms zoeken de tijdelijke zegeningen en daarvoor de Heere dienen, en dat we eigenlijk geen behoefte hebben aan de geestelijke en aan de eeuwige zegeningen. Het zou ook kunnen zijn dat wij op een bepaalde manier misschien de geestelijke dingen zouden zoeken en de dingen van deze tijd, van ons dagelijks leven, en dat we denken dat dat er los van staat en dat we daar onszelf maar in moeten zien te redden en doen zoals het ons uitkomt. Die twee zijn niet te scheiden. De Heere wil zowel natuurlijk als geestelijk, zowel geestelijk als natuurlijk, voor zijn kinderen zorg dragen. En dat heeft de Heer Jezus ons geleerd. Geleerd in de woorden die hij gesproken heeft, maar ook geleerd in de daden die hij verricht heeft, in de wonderen die hij gedaan heeft. En dan willen wij vanavond nadenken met name over het spijzigingswonder van de Heer Jezus. Opdat we het onderwijs dat de Heer Jezus ons daarin geeft, ook in ons bidden op onze biddag, ter harte zullen nemen. We willen dan vanavond met elkaar nadenken over de Heer Jezus bereidt zijn kerk de maaltijd van zijn koninkrijk in de woestijn van dit leven. En we zien dat hij dat doet in ootmoedige afhankelijkheid van de zegen van zijn vader. Ten tweede dat hij dat doet door middel van zijn discipelen in de dienst van zijn vader, en dat hij dit doet ter bemoediging van zijn kerk naar de toekomst van de vader. Dus de Heer Jezus bereidt zijn kerk de maaltijd van zijn koninkrijk in de woestijn van dit leven. Hij doet dat in ootmoedige afhankelijkheid van de zegen van zijn vader, door middel van zijn discipelen in de dienst van zijn vader, en tot bemoediging van de zijnen op weg naar de toekomst van zijn vader. Het gaat dus vanavond over het spijzigingswonder. En dan denken we vaak dat dit gaat voor een grote menigte die door de Heer Jezus gevoed wordt, en dat is ook waar. Maar het gaat niet minder over de discipelen die door de Heer Jezus onderwezen worden. En vlak voorafgaande aan onze tekst, dan wordt gezegd dat ze terugkomen van het vervullen van een zware opdracht. Twee aan twee heeft de Heer Jezus hen uitgezonden om door het hele land het evangelie te verkondigen in woord en in daad. En uitgaande getuigden ze de mensen dat ze zich zouden bekeren. En ze wierpen vele duivelen uit en zalfden vele kranken met olie, opdat ze gezond zouden worden. En dan is het al heel opmerkelijk dat de discipelen dan door Marcus in onze tekst als apostelen worden aangeduid. Dat waren ze in feite nog niet. Ze waren nog discipelen, leerlingen, later. Toen ze door de Heer Jezus vlak voor zijn hemelvaart werden uitgezonden de wereld in, toen waren ze apostelen. En wat ze hier meemaken en wat de Heer Jezus leert, dat heeft dan ook heel duidelijk betrekking op de taak die ze in de wereld hebben te vervullen als zijn apostelen. En de apostelen, zo lezen we, ze kwamen weder bij Jezus. En ze getuigden alles en wat ze geleerd en wat ze gedaan hadden. En dan op dat moment, dan is het dat de Heer Jezus tegen hen zegt: komt nu hier in een woeste plaats alleen en rust een weinig. De Heer Jezus wil een ogenblik met zijn discipelen alleen zijn om hen tot zichzelf, tot rust te doen komen. Ook in geestelijk opzicht kan de boog niet altijd gespannen zijn. Ook in het werk, in de dienst van de Heer, in de dienst van zijn kerk en van zijn koninkrijk, dat kan ons zo in beslag nemen dat we eigenlijk de zorg voor eigen ziel daarbij zouden vergeten. En zo was het met de discipelen. Ze waren zo druk, zo bezig geweest, en nu weer opnieuw met al de mensen daar rondom Jezus, dat ze eigenlijk geen tijd hadden om te eten. Het is waarschijnlijk in het noordelijk gedeelte, ten noorden van de zee van Tiberias, bij boven Capernaum, waar het knooppunt was van vele verkeerswegen en handelswegen, dat daar vele mensen waren en velen die ook de Heer Jezus zochten en hem nodig hadden. Druk heen en weer. En dan zegt de Heer Jezus, hij haalt ze als het ware uit die drukte: rust een weinig. Let wel, een weinig. Want de rust, die heeft betekenis in de dienst van de arbeid. De rust, die is ondergeschikt aan de taak waartoe zij geroepen zijn. Iemand heeft gezegd: om rust te nemen, dan is het net als met het slijpen van een punt aan een potlood. Dat moet je niet te lang blijven doen, want dan wordt dat potlood weer stomp of de punt die breekt. Maar dat moet gericht zijn daarop om eigenlijk weer het werk aan te kunnen. En dat was ook wat de Heer Jezus zegt bij de discipelen. Rust een weinig. En daarvoor laten we samen gaan naar een woeste plaats. En de Heer Jezus die maakt zich los van al de mensen om hem heen. En hij gaat in de boot. En met de boot dan steekt hij niet het meer over naar de andere kant van het meer. Maar hij vaart langs de oever. Eigenlijk je zou kunnen zeggen van baai tot baai. En als Jezus zich losmaakt van de scharen. Dan laat de scharen zich niet losmaken van hem. Want terwijl hij in het schip gaat langs de oever. Dan lopen zij over de oever de weg langs de zee. En houden het schip waarin Jezus met zijn discipelen is nauwkeurig in de gaten. En ze komen zelfs vooruit op weg naar die woeste plaats waarheen de Heer Jezus zijn discipelen wil leiden om daar hem te doen rusten. En als ze daar gekomen zijn, als de Heer Jezus in die plaats gekomen is, die woeste plaats, eenzaam om met zijn discipelen te zijn, dan zijn daar al tal van mensen. Het is inmiddels nog weer aangegroeid. En wat doet de Heer Jezus dan? Zegt de Heer Jezus dan, nou niet, want ik wil met mijn discipelen alleen zijn. Nee, we lezen van de Heer Jezus, want hij wijst niet af die tot hem komen. En zijn ogen opheffende, zag hij hen. En hij werd innerlijk met ontferming bewogen. Want ze waren al schapen die geen herder hebben. Zo ziet de Heer Jezus hen. In ontferming. Als schapen die geen herder hebben. En daarmee wordt verwezen naar het Oude Testament, naar Ezechiël 34, de profetie tegen de herders van Israël, die eigenlijk zich te goed deden aan de schapen. Bij wie het begonnen was om hun wol en om hun vlees, om daar zelf beter van te worden, in plaats van die schapen in getrouwheid te hoeden. En dan zegt de Heer Jezus in die profetie, ikzelf zal mijn schapen weiden. En ik zal een enige herder over hen verwekken. En die zal ze weiden. En die zal hun tot een herder zijn. Namelijk mijn knecht David. En de Heer Jezus verstaat die profetie. En hij volbrengt die profetie. En daarom, hij ontfermt zich over die verstrooide schapen die geen herder hebben. En hij gaat ze weer leren de dingen van het koninkrijk. Om hen in hun verstrooidheid, om hen weer samen te brengen en zijn gemeente te doen zijn. Het is de nieuwtestamentische gemeente die de Heer samenroept en samenbrengt door zijn woord en door zijn onderwijs. En dat staat ook hier voorop. En dat moet ook in ons bidden en in ons bidden houden voorop staan, de dienst aan de Heer en de afhankelijkheid van de Heer. Het erkennen van de Heer. En dan is hij ook de herder, die niet alleen leert en hen onderwijst, maar die hen ook verzorgt. Hij heeft tegen zijn discipelen gezegd, rust een weinig. En hij zal hen doen rusten. Anders dan dat de discipelen gedacht en verwacht zullen hebben. Maar hij zal die verstrooide schapen, hij zal ze een maaltijd bereiden. Om met de discipelen daar rust in van hem te doen vinden. En in dat verband dan het woord van onze tekst. En als zij de 5 broden en de 2 vissen gebracht hadden, nam Jezus die 5 broden en die 2 vissen. En hij zag op naar de hemel en hij zegende en brak de broden en gaf ze aan zijn discipelen opdat zij ze de mensen zouden voorleggen. En de 2 vissen deelde hij voor allen. Dat is de maaltijd van de rust in de woeste plaats die de Heer Jezus hen bereidt. En laten we dan letten op het doen van de Heer Jezus. Het wordt zo gezegd in de volgorde. Hij neemt die 5 broden en die 2 visjes om daar een maaltijd van te bereiden. Dat kleine, dat geringe, wat hem gebracht is door zijn discipelen. Maar voor hem, de herder van zijn schapen, is dat niet te gering. Want hij heeft, als hij die broden en die vissen genomen heeft, hij heft zijn ogen op naar de hemel. Naar zijn Vader. En dat is niet allereerst om tot de Vader te bidden, maar om de Vader te erkennen. Telkens als in het leven van de Heer Jezus bijzondere dingen plaatsvinden. Bijvoorbeeld de opwekking van Lazarus. Dan lezen we van de Heer Jezus dat hij ook de ogen opheft tot de Vader. En dat hij zegt, Vader, ik dank u dat gij mij hoort. Want ik weet dat gij mij altijd hoort. De Heer Jezus leeft in voortdurend contact met zijn Vader. En hij is helemaal gericht op zijn Vader. De Heer Jezus, hij heeft het gezegd, kan de Zoon kan van zichzelf niets doen, tenzij hij dat de Vader ziet doen. En wat de Vader doet, dat doet de Zoon desgelijks. En wat er hier gaat gebeuren met dat weinige brood en die paar visjes, dat is niet allereerst het werk van de Heer Jezus, maar het is het werk van de Vader, wat de Zoon in gehoorzaamheid, in overgave, in toewijding aan de Vader verricht. Hij heft zijn ogen op tot de Vader. En als hij zijn ogen opgeheven heeft tot de Vader, om de Vader te erkennen en de Vader ook te eren in hetgeen dat hij mag gaan doen, dan zegent hij dat geringe, die broden en die paar visjes. En zegenen, dat betekent eigenlijk, ja, de dankzegging, of eigenlijk de lofprijzing erover uitspreken. De lofprijzing, want hij weet wat zijn Vader met dat kleine en dat geringe kan en wil doen. Dan zijn daar geen grote dingen voor nodig om zo'n grote menigte te voeden. Maar de Vader, hij is het die met het geringe zijn volk onderhoudt. En vanmiddag hoort van Elia. Elia werd gevoed door de raven. Onderhouden door de weduwe van Sarfat. En later na de Karmel in de woestijn door een engel. God is machtig zijn kinderen te onderhouden. Ook een heel volk. Het manna in de woestijn. De maaltijd van de Vader die er elke dag weer was. En Jezus weet van die kracht die zijn Vader kan leggen en geeft. Ook in dat geringe. Die broden en die visjes. Dan spreekt hij de zegen uit. En dan breekt hij. Hij breekt de broden. En als Jezus de broden breekt, dan is dat zo tekenend voor de Heer Jezus. Het brood breken, dat deed hij ook aan het laatste avondmaal. Toen hij sprak, dat brood, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. En dat wijst op het offer van zijn leven, dat hij gebracht heeft, opdat zijn volk in het leven gehouden en gevoed en onderhouden zou worden tot het eeuwige leven. Zo breekt de Heer Jezus het brood en deelt hij de vissen. Het is in de woestijn. In de woestijn van dit leven. Want dat leven is door de zonde van het paradijs tot een woestijn geworden. Een wereld vol van zonde, van ongerechtigheid en van de bittere gevolgen van de zonde. De arbeid, moeite en zorg, het aardrijk, disselen en doornen om der zonde wil vervloekt in het zweet uws aanschijns, al de moeite en al de zorgen die er in dit leven zijn, in de woestijn van dit leven, dan wil de Heer Jezus de maaltijd van het koninkrijk, de maaltijd van zijn Vader, zijn kerk toerichten. En wat is het dan ook belangrijk, gemeente, om dan ook op de Heer Jezus te letten, hoe hij zijn Vader erkend heeft. Opzien tot de Vader in afhankelijkheid. Dat is ook voor ons nodig. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En niet slechts mijn ogen, maar ook mijn ziel tot u op. En dat kunnen we. Als we zien op onszelf, dan kunnen wij onze ogen niet opheffen. Dan is er veel eer reden om, zoals die tollenaar in de tempel heet, om onze ogen neer te slaan en beschaamd het uit te roepen: O God, wees mij arme zondaar genadig. Maar in de Heer Jezus Christus, in het offer van Hem, die het offer volbracht heeft en voor zijn Vader tot in het heiligdom voor zijn aangezicht heeft neergelegd, dan mogen wij God bidden, onze ogen opheffen en dan opheffen, niet om te zien wat wij allemaal hebben en wat wij allemaal bezitten, grote dingen, maar we hebben van onszelf niet meer dan 5 broden en 2 visjes. En gelukkig als we ook niet meer hebben dan dat, onze leegheid, onze armoede. Als we leven bij wat we hebben en dat losmaken van wie God voor ons is. Ach, dan kunnen we wel bidden, maar dan is het vormelijk. En wat is het, wat we ook hebben, als het niet in de gunst van de Heere is, dan is het alles ijdelheid. Maar in afhankelijkheid van de Heere, in de toewijding, in de overgave, in het opzien tot de Heere, dan mogen we ook met onze 5 broodjes en met onze visjes, met onze armoede, met onze schijnbare onmogelijkheden, mogen wij tot de Heere komen om te weten met welke machtige God wij in de Heer Jezus Christus te doen hebben. Je kunt in deze tijd nog wel eens met jaloersheid terugdenken aan tijden toen de mensen, en dat zal hier in Sliedrecht ook zo geweest zijn, vaak bitter arm waren, maar in hun bittere armoede een toevlucht tot een Heere mochten nemen en kennelijke verhoringen op het gebed van de Heere mochten ontvangen. In de onmogelijkheden aan onze kant, dan wil de Heere zijn kracht betonen. Laat dat in ons gezinsgebed. Maar niet alleen over hoe we arbeiden, maar ook hoe het in onze gezinnen is. En op de biddag ook hoe het met ons gezinsgebed is. Is dat een opzien tot de Heere? In die afhankelijkheid, in die overgave en in dat vertrouwen, opdat we het zo van de Heere mogen verwachten. In die weg wil de Heere het zegenen. En dan wil de Heere broden vermenigvuldigen, zoals dat geschiedde onder de handen van de Heer Jezus Christus. En dan is het niet alleen dat de Heer Jezus in de woestijn van het leven de maaltijd van zijn koninkrijk toericht, en dat hij dat doet in afhankelijkheid van zijn Vader, maar hij doet het ook door zijn dienaren, door zijn discipelen, in de dienst van de Vader. Als de Heer Jezus die broden vermenigvuldigd heeft en vermenigvuldigt en die vissen deelt, dan geeft hij ze aan zijn discipelen en ze aten allen en ze werden verzadigd. De Heer Jezus betrekt zijn discipelen als de dienaren van de tafel, als de dienaren van de maaltijd die de Heer Jezus in de woestijn van het leven aanricht. En daar had het eerst helemaal niet op gerekend. Want de discipelen, die hadden ten aanzien van het onderhoud van de scharen een totaal andere kant uitgedacht. De Heer Jezus had tegen hen gezegd: rusten weinig. En wat gebeurde er nu? Zo'n drukke dag. Weer aan het werk gezet. En de Heer Jezus, die zal het waarschijnlijk, of de discipelen van de Heer Jezus, die vonden het wel goed dat Jezus leerde. Maar toen het wat later op de dag was, toen vonden ze toch wel genoeg. En toen zei de Heer, het is al laat op de dag, en al die mensen, het is tijd dat ze wat eten krijgen. En laat ze naar de steden en naar de dorpen gaan en daar voor zichzelf broden kopen. Eigenlijk sturen ze die mensen bij de Heer Jezus vandaan. Wat is dat erg? Wanneer mensen bij de Heer Jezus vandaan gestuurd worden door dienaren van de Heer Jezus. Wanneer mensen in de weg kunnen staan voor het heil dat de Heer Jezus wil bereiden, door daar allerlei voorwaarden aan te verbinden. En vooral wanneer dat gaat om eigen eer, om eigen rust, om eigen welzijn. Wat is dat erg? Stuur ze maar weg, opdat ze zelf door eigen werken aan eten en drinken zullen komen. Maar de Heer Jezus, als zij dat zeggen, dan zegt de Heer Jezus, nee, geeft gij hun te eten. En dat was nog voordat de Heer Jezus het vermenigvuldigde. Hij geeft de discipelen een opdracht dat zij voor eten zullen zorgen. En dat zij de mensen die ze weg willen sturen, dat zij aan die mensen het levensonderhoud zullen verschaffen. Maar waar moeten ze dat vandaan halen? En dat wordt in het voorafgaande ook vermeld, hun verlegenheid. Ze gaan aan het rekenen. En ze rekenen van 200 penningen, dat is blijkbaar in kas. Maar 200 penningen, een penning, dat is ongeveer het arbeidsloon voor een arbeider in die tijd per dag. Voor een penning werken in de wijngaard. En dan 200, dat zou nou zeg maar amper een, ja, toch ongeveer een jaarloon van een eenvoudige arbeider kunnen zijn. Maar wat moet je nou met 200 penningen voor zo'n menigte van 5000 man, nog afgezonderd van de vrouwen en van de kinderen? En dat gaat niet. En de Heer Jezus die zegt, zie wat er is. En dan uit een andere evangelie weten we dat er een jongetje is dat 5 broden en 2 visjes heeft. En dat accepteert de Heer Jezus. Maar zij zeggen, wat zijn deze tegenover zoveel? Zij die tafeldienaren van de Heere behoren te zijn. Zij zijn er de oorzaak van. Dat eigenlijk die maaltijd die de Heer Jezus in het koninkrijk wil aanrichten geen doorgang zou vinden. Wanneer wij vandaag biddag houden en we doen dat in het licht van de Heere die het voedsel geeft en die ons leven onderhoudt. De maaltijd van het koninkrijk in de woestijn van dit leven, dan hebben ook wij de maaltijd van dat koninkrijk te dienen. Opdat ook anderen dat mogen ontvangen die dit niet hebben, die dit missen moeten. Want het koninkrijk der hemelen, dat is een maaltijd, een verbondenheid. En wat doen wij? Wat doen wij met hetgeen dat de Heere ons geeft en dat de Heere ons laat? Zeker, we geven voor de dienst des Heeren, dat mag ik aannemen. En we ondersteunen ook wel bepaalde noden die zich voordoen in deze wereld. Maar als het erop aankomt dat we niet krijgen waar wij recht op menen te hebben, en onze rust is ermee gemoeid, wat kunnen we dan terughoudend zijn? Wat kunnen we allerlei uitvluchten naar voren brengen, ons beroepen op onze onmacht? We hebben toch zelf ook ons huishouden, ons bedrijf, onze taak die we te vervullen hebben. En ja, we moeten niet denken dat we zo rijk zijn. En ja, wat helpt het allemaal? Een druppel op een gloeiende plaat. Wat blijft er allemaal aan de strijkstok hangen? En als het erop aankomt, dan zijn we er de oorzaak van dat de maaltijd van het koninkrijk geen doorgang zou vinden. Maar de Heer Jezus zegt: geeft gij hun te eten. En de Heer Jezus, die maakt onwilligen gewillig. En dan is het ook: gij hebt het om niet ontvangen en geeft het om niet. Opdat de maaltijd van het koninkrijk gestalte zal krijgen in deze woeste wereld. De Heer Jezus doet dat in afhankelijkheid van de zegen van de Vader, door middel van de discipelen als dienaren in de dienst van Hem en van de Vader. Hij doet dat ook ter bemoediging, op weg naar het rijk en naar de toekomst van de Vader. En dan moeten we eigenlijk even letten hoe de discipelen dat werk verrichten. De Heer Jezus die zegt tegen hen, wanneer ze het moeten gaan delen en het brengen aan de mensen, en dat ze de mensen moeten doen neerzitten in waardschappen, in het groene gras. In het groene gras, in een woeste plaats. En dat wijst aan dat het eigenlijk in de tijd van de spade regen is, dat ook in de woestijn zelfs, en dan het gras, het groen, kan doorbreken. En de Heer Jezus doet ze neerzitten in waardschappen. En waardschappen, dat betekent eigenlijk groepjes. Er wordt gezegd groepjes van 50 en groepjes van 100. Het is niet maar een door elkaar heen, maar het is geordend wat daar plaatsvindt. En het doet ons eigenlijk denken aan wat er geschiedde in het Oude Testament. Het volk van Israël in de woeste plaats, in de woestijn, eigenlijk rondom de tabernakel, de stammen, die waren door de Heere geordend, en iedere stam had zijn eigen plaats. Het volk rondom de tabernakel. En hier hij, die is komen tabernakelen in deze wereld, en dan omgeven door die mensen die gevoed worden door datgene wat hij hen doet toekomen. Als de manna regen in de woestijn. Dat is het machtige. In het koninkrijk van de Heer Jezus Christus. En dan is er nog wat. Dat is namelijk dat het woord in de grondtekst voor die groepjes, die waardschappen, dat is eigenlijk een woord wat ook een bloembed, een perk van bloemen kan betekenen. En dan moet u zich dat eens even indenken. Als bloemen in het groene gras. En dat in de woeste plaats. Dat is een machtige profetie van de toekomst. Van het rijk der hemelen. Zoals dat straks in zijn volle heerlijkheid geopenbaard zal worden. Naar de vervulling van de oudtestamentische profetie. De woestijn zal bloeien als een roos. Kreupelen zullen springen. Blinden zullen zien. Doven zullen horen. Waterbeken in dorpplaatsen. En een weg. Een weg die tot het leven leidt. Treuring en zuchting zullen wegvlieten. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Wat een machtige toekomst. Die als het ware ontsloten wordt door dit teken. Dat Christus in de woeste plaats verricht. Hij richt in de woestijn van de wereld. De tafel aan. Van zijn koninkrijk. Wie is dat? Dat is niet een leger van sterken. En die leren om zichzelf te redden. En die het zelf wel kunnen en het zelf wel weten. Het is ook niet een leger van farizeeërs en schriftgeleerden die op hun eigen gerechtigheid vertrouwen. De Heere doet zich overblijven en ellendig. En een arm volk dat op de naam des Heren betrouwt. Mensen die met de nood van hun leven tot den Heere Jezus de toevlucht hebben leren nemen. Zij mogen in die maaltijd van het koninkrijk der hemelen delen. De machtige boodschap die op deze middag mag verkondigd worden. De Heer Jezus, hij richt de maaltijd van zijn koninkrijk aan. Niet voor mensen die het zelf hebben en die het zelf wel weten en die het zelf wel kunnen, maar ellendigen en noodruftigen. Die mogen op hem rekenen. Die mogen in hem hun heil zoeken. En dat wat we in hem vinden, dat dan ook door te geven. Dat wil niet zeggen dat het leven hier op aarde altijd even gemakkelijk is. De woeste plaats blijft tot de dag van de wederkomst. Maar van die maaltijd van het koninkrijk der hemelen. De Heer Jezus, als die maaltijd gehouden is. En er staat met nadruk bij, ze hebben allen gegeten en ze zijn verzadigd geworden. dan zijn er nog 12 volle korven over. Voor onderweg. Voor wat er in de toekomst gaat gebeuren. 12. Voor de 12 discipelen. Voor de 12 stammen van Israël. Later gaat de Heer Jezus het spijzigingswonder ook doen plaatsvinden in het Overjordaanse. Eerst het volk van Israël. Die boodschap. Dan ook voor de heidenen. En dan zijn het 7 volle korven. 7 het getal van de goddelijke volheid. En 12. Dat is 3 maal 4. De heilige 3-eenheid. En die zijn werk doet naar zijn welbehagen. In degene die hij vergadert. Tot zijn kerk. En tot zijn gemeente. Die straks eeuwig zijn lof mag zingen. En hem mag groot maken. Omdat hij het heeft gedaan. Amen.